Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Vandaag hebben we het over bemesting.
Nou, zoals gewoonlijk doe ik dat niet alleen, maar vandaag met Corine de Winter, waar we te gast zijn, en Marianne Hoogmoed van het Louis Bolk Instituut. Marianne, zou jij jezelf kunnen introduceren?
Ja, ik ben dus onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut op het gebied van duurzame landbouw en dan vooral de rol van de bodem daarin. En hoe kunnen we de bodem gezond houden en duurzaam beheren om gewassen te kunnen telen?
Corine de Winter, akkerbouwbedrijf dus. Het doel is dat ik dat over ga nemen. En als ik die hoedanigheid ben ik me dus al een hele tijd aan het verdiepen in ons bedrijf. 57 hectare, waarvan een kwart pootgoed, een kwart bieten en uien. En daarnaast granen en graszaad en een klein stukje witlof. Vrij rustig bouwplan.
Als eerste vraag aan jou, Marianne. Als je kijkt naar bemesting, wat is eigenlijk de rol van bemesting vanuit bodemkwaliteit? Of wat is de functie van bemesting?
Ja, je bemest natuurlijk omdat je gewassen aan het telen bent. En als je oogst, dan haal je eigenlijk nutriënten weg van je land, uit je grond, zeg maar. Die gaan met het gehoogste product gaan weg. Dus die moet je ook weer aanvullen en daarom ga je bemesten.
Dus het is op peil houden van de nutriënten in je bodem. Ja. Corine, als je kijkt naar bemestingsplan, wat is daarin jullie werkwijze en hoe pakken jullie dat aan?
Ja, we hebben pootgoed. Dus in ons geval kijk je wat mogen wij toedienen en dan is eigenlijk fosfaat heel vaak beperkend. Dus we hebben heel veel aandacht voor fosfaat bij de gewassen waar dat belangrijk is, echt aan de bron leggen. Dus in de aardappels betekent dat wij met poten al APP toedienen. En bij de uien doen we hetzelfde met Fysiostart. Qua stikstof zitten wij dus niet heel krap. En het tarwe eigenlijk in het voorjaar gebruiken we varkensdrijfmest. En verder gebruiken we vrij veel kunstmest. Wederom wel weer in de uien en de aardappels gebruiken we Exacoat, zodat dat wat rustiger vrijkomt.
Dan gaat het denk ik in eerste instantie ook vooral om kunstmest. Kun jij ons iets vertellen, Marianne, over het verschil als je organische mest gebruikt of als je kunstmest gebruikt?
Als je echt kijkt naar het effect van de bemesting op de bodem en hoe kun je de bodemkwaliteit goed op peil houden en verbeteren, dan gaat de voorkeur toch uit naar organische mest, omdat daar zit organische stof in. En organische stof is heel belangrijk voor je bodem en je bodemleven. Je kunt een bruine boterham met kaas eten. En dat weet iedereen, dat is gewoon een gezonde bijt. En je kan ook een soort vitamine power drink drinken. Dat is dan een beetje de kunstmest, zeg maar. Daar zitten verder geen vezels in. Daar zit, ja, je buik en je darmen, die worden daar niet blij van als je alleen maar zo'n soort power drink drinkt. Dat is echt puur om je energie te geven. En die planten die kunnen dat gelijk opnemen. Dus het is voor de planten op zich prima, omdat zij ervan kunnen groeien. Dat maakt niet zoveel uit of dan de nutriënt uit de kunstmest of uit organische mest komt. Maar voor je bodem, daar wil je echt die organische stof bij hebben. En voor je bodem leven, want die wil je ook voeden. Ja, zo zie ik het verschil een beetje tussen die twee soorten van bemesting. Met organische mest ga je ook echt je bodem verzorgen en voeden. Ja, dus ik zei al, die organische stof, dat is de voeding voor je bodemleven. Volgens mij komt dat door deze hele podcast, alle afleveringen, komt dat bodemleven steeds terug. Hoe belangrijk dat is en dat die al die processen in de bodem aanzwengelt, zeg maar. Die zorgen ook voor structuur in de bodem. Zowel de organische stof zelf, zeg maar ook door het gedrag van het bodemleven. Doordat ze dat organische stof opeten. Denk aan een worm, die gaat je organische stof opeten. Die poept dan weer kleine kluitjes uit, zeg maar. En daardoor krijg je een goede bodemstructuur. Dus daar is ook die organische stof voor nodig. En het is wel zo dat bijvoorbeeld met kunstmest, dan heb je vaak een NPK-meststof of een NP-meststof. En dan heb je ook echt alleen die twee nutriënten, zeg maar. Terwijl in organische stof, daar zitten ook allerlei spoorelementen in. En nog andere elementen. Dus die op die manier krijg je die ook in de bodem, zeg maar. Dus dat is dan ook mooi meegenomen.
En is er dan ook nog een effect van het verschil tussen organische mest of kunstmest, bijvoorbeeld op structuur?
Ja, zoals ik al zei, van die organische stof uit de organische mest, die is goed voor je bodemstructuur. Dan moet ik wel zeggen, er zijn nog andere manieren om organische stof je bodem in te krijgen. De organische mest is niet de enige manier. Je hebt ook je groenbemesters, je hebt ook gewasresten, je hebt compost. Als je bij de pootaardappelen geen organische mest gebruikt, betekent niet dat je helemaal nooit organische stof de grond in krijgt. Je moet het echt in het hele bouwplan, in het plaatje moet je het bekijken.
Ja, dat komt ook mooi op mijn volgende vraag. Dat gaat namelijk over de rol van bodemverbeteraars, zoals bijvoorbeeld compost en stalmest. Wat is de rol daarvan binnen bemesting?
Ja, dus bodemverbeteraars, dat is zo'n term die gebruiken we eigenlijk voor, wat je al zei, compost of wat strorijke stalmest. Dat is ook organische stof, daar zitten ook nutriënten in, maar die nutriënten die zitten wat meer vast in die organische stof. Die komen langzamer vrij, dus je gebruikt dat niet echt om direct je gewas dat seizoen te gaan bemesten, maar meer als een lange termijn investering in je bodem om je organische stof en je bodemvoorraad van je nutriënten op peil te houden. Terwijl andere soorten organische mest, drijfmest of zelfs GFT-compost, daar kunnen de nutriënten wat sneller uit vrijkomen. Dus die kun je dan ook wat meer inzetten als directe bemesting in je teelt.
Corine, hebben jullie ervaring met bijvoorbeeld stalmest of compost of andere bodemverbeteraars?
Compost hebben we een hele tijd gebruikt na de tarwe, dus in de tarwestoppel. Zijn we wel van afgestapt, omdat daar heel veel verontreiniging in zat. We zitten nu op compost. Het lijkt een stuk schoner en dan heb je alsnog wel dat organische stuk.
Dat is ook een hele mooie organische stofrijk product inderdaad. Het valt wel dan weer onder de mestwetgeving, waar je rekening mee moet houden. Omdat het natuurlijk op basis van paardenmest is.
Het gaat uiteindelijk over de aanvoer van nutriënten. Maar hoe kun je er nou, als je vanuit de bodem kijkt, voor zorgen dat die nutriënten die je dan aanvoert, dat je die ook zo goed mogelijk benut?
Ja, je voert nutriënten aan en die moeten dan inderdaad een tijdje in de bodem blijven. En ze moeten beschikbaar zijn zodat de plant ze kan gaan opnemen. Als je aan het begin van je teelt, net voor je gaat zaaien bijvoorbeeld, alle nutriënten in één keer gaat geven. Als ze ook nog eens allemaal gelijk beschikbaar zijn, zeg maar, voor de plant, dus in minerale vorm, dan zijn ze heel gevoelig voor uitspoelen, voor verlies. En op dat moment heeft de plant ze ook nog niet nodig. Die is gewoon te klein om dat allemaal in één keer zo op te gaan nemen. Dus een manier om ervoor te zorgen dat die plant het beter kan benutten, of de bodem het beter kan benutten, is om ten eerste gespreid te bemesten, als dat kan. Dus dat je op 2 of 3 momenten tijdens je teelt de bemesting toedient. Je moet ook goed kijken naar het naleverend vermogen van je bodem. Ja, dus je bodem die heeft een voorraad aan nutriënten uit die organische stof onder andere. En in het zogenaamde klei-humuscomplex, dat is een soort... de naam zegt het al, het bestaat uit kleideeltjes en uit humusdeeltjes. En dat werkt als een soort magneet, als het ware. Die hebben een negatieve lading. En je hebt een heleboel nutriënten die hebben een positieve lading. Zeg maar als je ammonium bijvoorbeeld, de chemische notatie daarvan is NH4+. Dus dat plusje geeft dan de chemische lading aan, als het ware. Dat klei-humuscomplex, waar je bodem uit bestaat, dat heeft een negatieve lading. Dus die ammonium, die NH4+, die wordt als een soort magneetje wordt die aangetrokken. Terwijl bijvoorbeeld nitraat, dat is NO3-, die heeft ook een negatieve lading. Dus die wordt niet aangetrokken door dat klei-humuscomplex. Dus daarom is nitraat gevoelig voor uitspoel, zeg maar. Maar goed, aan dat klei-humuscomplex dus, daar zitten allerlei nutriënten. Maar die kunnen dus ook gedurende de teelt vrijkomen, daarvan losgemaakt worden. Dat doet de plant ook echt actief. Die scheidt dan een soort zuren uit zijn wortels, waardoor die een soort uitwisseling krijgt van die nutriënten aan dat klei-humuscomplex. Dus die plant die kan zelf ook die nutriënten van dat klei-humuscomplex afhalen, als het ware. Dus je bodem heeft ook gewoon een vermogen en er zit organische stof in je bodem wat gedurende het seizoen ook nog verder afbreekt en mineraliseert, heet dat dan, dat die nutriëntenplant beschikbaar komen. Als je denkt van, oké, ik ga 100 kilo stikstof bemesten, want zoveel heeft mijn gewas nodig. Maar ja, dan kun je een bodemanalyse dus laten doen en dan kijken van, in mijn bodem zit nog zoveel naleverend vermogen van stikstof, dus dat zou je er dan in wezen weer af kunnen trekken. Ja, al die extra stikstof die je toedient, die wordt toch niet opgenomen uiteindelijk. Dus als je weet van, op dit perceel hebben wij altijd 50 ton aardappelen, dan hoef je ook niet te gaan bemesten alsof je daar 70 ton af gaat halen. Want er zit dan vaak een andere reden waarom dat zo is.
We hebben toevallig afgelopen paar jaar meegedaan aan een proef. En daarin heb ik dus wel gekeken, ook tijdens de teelt, hoeveel zit er nog in de bodem en hoeveel heeft mijn gewas op dit moment nog nodig. En toen kwam eigenlijk ook tot de conclusie dat voor de toestand van het gewas op dat moment, vaak een beetje richting einde van het teeltseizoen, dat er ook nog genoeg in de bodem zat en dat ze het daarmee moesten kunnen redden.
Want had je anders gewoon standaard bijbemest of zo? Of?
Nou, er zijn wel dingen waar we echt van afgestapt zijn in het pootgoed. Dat er vorig jaar zelfs nog hebben we nog kunstmest bijgegeven. En dat was achteraf niet nodig geweest. Dus dan, je moet het wel durven om het niet te doen, zeg maar. Dat is altijd wel een beetje eng.
Oké, en zoiets, want je had het net heel even over dat klei-humuscomplex, dat wel belangrijk is voor de benutting. Is dat een gegeven van je bodem of is dat iets waar je in kan investeren en wat je kan verbeteren?
Dus het is een deel, zijn het klei-deeltjes zeg maar in de bodem. Ja, dat kun je niet echt veranderen op je perceel natuurlijk. Maar het humusdeel, humus dat is organische stof. Dat is zeg maar ververteerde organische stof, zijn vrij grote moleculen, zijn heel stabiel. Die dus ook zo'n negatieve lading hebben als het ware. En dat, die kun je verhogen door organische stof aan de bodem toe te voegen. Dus daarmee kun je inderdaad de capaciteit van je bodem om nutriënten op te slaan, zeg maar, kun je daarmee vergroten.
Verder speelt de pH een rol als het gaat over nutriënten en wanneer ze vrijkomen. Kun jij ons iets vertellen over wat die relatie is en hoe dat werkt?
Je bodemleven en je planten die hebben een soort pH waarbij ze zich goed voelen, zou ik maar zeggen. Als je gaat bemesten, vaak met kunstmest en drijfmest en andere soorten bemesting, daardoor wordt je bodem gewoon van nature wordt die wat zuurder, zeg maar. Dat is gewoon een effect wat dan optreedt. Maar daardoor gaat ook je bodemleven kan daardoor wat veranderen. De afbraak van organische stof kan wat gaan vertragen. De afbraak van organische stof, dus het vrijkomen van nutriënten, gaat het snelst onder een soort neutrale pH, zo van rond de 7, tussen de 6 en de 7. Dat is een beetje, dat is ook voor je bodemleven eigenlijk een soort optimale pH. Dus als je daar echt ver onder gaat zitten, dus hoe lager je pH, hoe zuurder je bodem, dan kun je daar wat problemen mee gaan krijgen. Dus bijvoorbeeld, bij een laag pH gaat fosfaat een complex vormen met ijzer of aluminiumoxide. En daardoor is die dan niet meer plantbeschikbaar. Dus als je pH dan weer wat gaat verhogen, dan lost dat fosfaat eigenlijk weer op en dan kan het weer plantbeschikbaar komen. Dus het is ook altijd goed om de pH van je bodem in de gaten te houden en eventueel op te sturen.
Is dan dezelfde pH voor alle nutriënten goed? Of zit daar nog een verschil tussen? Of?
Ja, er zit wel een verschil tussen inderdaad. Je hebt van die figuurtjes. Je ziet dan op de horizontale as, zeg maar, dan zie je de pH. En dan sommige nutriënten die hebben gewoon bij een bepaalde pH zijn ze meer plantbeschikbaar. Andere nutriënten die liggen er net iets naast, zeg maar. Dus het is een beetje inderdaad ook kijkend van welk gewas ga je telen, bij welk pH voelt het gewas zich fijn en bij welke nutriënten zijn daar dan vooral nodig of welke nutriënten heb je tekorten aan in je bodem. Dus dan kun je het daar een beetje op proberen aan te passen.
Hoe je bemest is natuurlijk ook belangrijk en iets waar het ook over gaat is precisiebemesting. Kun jij Marianne in eerste instantie vertellen wat daar de voordelen van zijn en hoe dat überhaupt precies werkt?
Ja, precisiebemesting of precisielandbouw, dat is eigenlijk een soort de technische invulling van heel efficiënt met je nutriënten omgaan. Dus zorgen dat je zo min mogelijk verliezen hebt. Dat wordt dan vaak op perceelsniveau, dan krijg je een kaart van je perceel waarop dan de variatie van het perceel wordt weergegeven, vaak met kleurtjes. Dus als er bijvoorbeeld ergens in een bepaalde hoek van het perceel een soort dip ligt, waardoor het daar altijd wat natter is en daar altijd de opbrengst wat achterblijft bijvoorbeeld, dan wordt dat in zo'n kaartje inzichtelijk gemaakt en dan kun je ook daar iets minder gaan bemesten, omdat je daar ook een minder hoge opbrengst hebt. Dus hoef je daar ook minder nutriënten neer te gaan leggen. Er zitten nog heel veel uitdagingen aan, maar dat is wel iets wat ik denk dat in de toekomst een heel goed middel kan zijn om nog efficiënter te gaan bemesten.
Ja, je kan zeggen, moet ik een slechte plek minder geven? Als je naar de opbrengst kijkt, is dat logisch. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar een slechte plek heeft misschien juist ergens wel behoefte aan. Ja, dan moet je, als je dat kan vinden, dan kun je die slechte plek ook omhoog halen. Maar we hebben hier best veel percelen gekilverd. Dus dan weet je dat je op een bepaalde plek, dan leg je hem vlak. Dan is daar dus ook minder organische stof aanwezig. En wat we dan wel doen, is daar ook weer terug meer compost naartoe gebracht hebben. Zodat je dat weer een beetje compenseert. Dus dan doe je het eigenlijk andersom. Dan ga je slechte plek een beetje bijpoetsen. En andersom hebben we hier ook een perceel wat heel lang geleden wij is geweest. Dat kun je nog steeds eruit halen. Daar hoeven we eigenlijk veel minder op te strooien. En dan komt nog steeds een bak loof op. Dus we zijn niet zo precies dat we dat op de meter kunnen, maar we weten wel van daar zetten we de strooier altijd 20% minder dan als anders deel van het perceel.
Wat je misschien precisiebemesting zou kunnen noemen is gewoon rijenbemesting. Dat je in plaats van de bemesting vol veld uitstrooit, dat je het echt in de rij gaat leggen waar je ook gezaaid hebt, zodat die wortels gelijk bij die bemesting, dat kan ook een efficiëntieslag. Ja.
En dat doen we dus al wel in de uien. Leggen we de fysiostart zit fosfaat in. Dat leg je echt. Ja, dat is iets wat ze in het begin nodig hebben. En dat is vanuit de grond nog niet zo beschikbaar, want het is hartstikke koud nog. En dan hebben ze er ook echt wel profijt van. Dan zie je ook dat die uien best wel vlot weggroeien. Met de aardappels hetzelfde. Ook fosfaat is best belangrijk om voor het knolaantal. Dat ze meteen lekker op gang zijn. Dus bij ons, naar ons idee loont het wel om dat ook bij de knol weg te leggen, zodat die makkelijker groeit. Je mag steeds minder van dit mest aanwenden, dus dan moet het ook echt wel op de goede plek liggen. Dat is wel heel spannend.
Staan nu bieten. Het is eigenlijk op het moment niet echt het mooiste voorbeeld van de klas. Er zit heel veel ziek blad in. Maar waar het om gaat is eigenlijk de voorjaarsbewerking. We hebben hier dit voorjaar, wat voor ons nieuw is, dan dus NKG toegepast en ook in het voorjaar nog mest gereden.
Want NKG, is er dan wel een soort bewerking gedaan,
ja,
zeg
ja,
maar?
Ja, wat, we hebben, dan, stond echt een heel mooie grondmest erop. Die hebben we met een mesvrees klein gemaakt en dan vervolgens met de paragruber erachter en het roodreg. We hebben het weer netjes achtergelaten. Ook omdat we dus met de poepton hier overheen hebben gereden. Dachten we, we moeten het weer netjes losmaken. Anders kun je daar ook last van krijgen, van de structuurschade. Okay. Maar nou ben ik dus wel benieuwd of dat je bijvoorbeeld die resten van die groenbemester, of dat je die bijvoorbeeld nog vindt.
Daar zijn we een beetje een open plek.
Maar je ziet het hier nog liggen, hè? Ah ja, goed, als NKG meer organische stof geeft. Nou is één jaar natuurlijk, mag je niet meteen tellen. Maar...
Nou, we doen een groot landelijk project van welke maatregelen kun je nou nemen om organische stof of koolstof in de bodem op te slaan. Echt vanuit dat klimaatverhaal. En daaruit vonden we eigenlijk in lange termijn proeven, dus proeven die al meer dan 7 jaar of 8 tot 10 jaar lopen, dat met NKG niet per se meer organische stof door in je bodem krijgt. Maar je krijgt wel een andere verdeling, omdat je het natuurlijk minder omploegt, krijg je in die toplaag meer organische stof. Maar als je het dan toch gaat middelen, zeg maar, over 30 centimeter, dan vonden we eigenlijk geen echte toenames in organische stof. Maar het is wel, ook gewoon omdat je die organische stof dan meer gaat concentreren in de toplaag, zit er op die plek in de bodem natuurlijk wel ook de voordelen van meer organische stof, zeg
ja,
maar.
Ja, oké. Dus het is lokaler, beter.
En er zijn natuurlijk gewoon andere voordelen van NKG, want het is wat beter voor je bodemleven en... Nee, maar dit ziet er mooi uit, wel qua structuur.
Van het voorjaar viel die ook heel mooi.
Ja.
Het is echt wel een mooi zaaiwerd.
Nou, leuk dat jullie dan goede ervaring hadden met...
Sterker nog, er kwamen hier veel meer bieten per, zeg maar... Hier kwamen bijna alle bieten op. En daar in het geploegde lag het wat losser. En dan zijn ze echt, dan was het een droog voorjaar. En dat is dan denk ik voor NKG toch een mooi voorjaar. Dus dan zag je echt een groot verschil.
Okay. Ja. Die bodem is wat...
Ja, dichter, die is wat
meer beter contact tussen het zaadje en de bodem en het vocht. Heb je toevallig nog iets gemerkt van als het nou veel regent, dat het dan hier ook beter of slechter intrekt dan het geploegde deel?
Nee, dit jaar heeft het hebben we alleen maar met de haspel beregend. Ja. Dus dat was niet aan de orde.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcasts beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl/bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts, inclusief achtergrondmaterialen.